Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen van Psalm 118, het 10e en het 11e vers. Dit is de poort des Heren. En ook het 11e vers van Psalm 118.
Thank you.
leider is van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van zondag 17 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 17 en zingen in aansluiting daarop van Psalm 22, het 14e vers, eerlang gedenkt hieraan het wereldrond. Psalm 22, vers 14. Nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus, vraag 45, wat nut ons de opstanding van Christus? Antwoord, ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 24. En we lezen samen de versen 36 tot en met 49. Lucas 24, te beginnen bij vers 36 tot en met 49. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zei tot hen, vrede zij jullieden. En zij zeer verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zei tot hen, wat zijt ge ontroerd en waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen gelijk ge ziet dat ik heb. En als hij dit zei, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen, hebt gij hier iets om te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. En ziet, ik zend de belofte van mijn Vader op u, maar blijf gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Amen. Hier eindigt de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Lucas 24, en wel de versen 44 tot en met 48. Woorden van Jezus, 44 tot en met 48, en hij zei tot hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, als ik nog met u was, namelijk dat het als moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden, en zei tot hen, alzo is er geschreven, en alzo moest de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuigen van deze dingen. Tot zover. Bidden wij de Heere samen om zijn onmisbare zegen. Immers, Heere, aan uw zegen is alles gelegen. En om die zegen komen wij u bidden. Ontferm u over een ieder van ons. U kent ons. U weet zelfs van verre onze gedachten. Hoe zijn we opgekomen? Waar strekt zich onze lust en liefde heen? Zijn we reeds voor uw liefde gebogen? Hebben we het van uw genade verloren? Bent u ons te sterk geworden in ons leven? Of staan we nog als boze zondaren fier overeind? Willen we ons maar niet gewonnen geven aan u? Heere, gelukkig dat u raad met ons weet. Dat is alle eeuwen doorgebleken. Uw kind en knecht Paulus heeft ervan getuigd, en wat heeft hij daarin ook verwoord wat hij zelf van u heeft mogen ervaren. Vijanden worden met God verzoend door de dood van zijn zoon. En nou zullen we daar vanavond van horen dat u moest lijden en ook moest opstaan uit de dood, opdat alzo de schriften vervuld zouden worden, dat het alles was naar het woord. Alleen uw kinderen hadden er geen ogen voor en geen hart naar. Wat een droefheid had hun overmand. Eigenlijk was met uw sterven hun geloof ook gestorven. En wat blijft er dan over, Heere? Hopeloze mensen, o, doe ons dat beseffen vanavond, dat het zonder geloof onmogelijk is om u te behagen, opdat wij ons zouden haasten om ons levenswil. Zal er nu niet liggen, ook vanavond zult u er weer alles aan doen, opdat wij zouden horen naar de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Gedenk ons tezamen, als gemeente hier, samen in uw huis. Gedenk ook de gemeente thuis, uw gemeente. Wellicht verlangend om hier te zijn, in gedachten bij ons, schenk ze ook de zegen van het gepredikte woord. Heere, dat niets de loop van uw woord zal hinderen. Laat het allereerst zijn tot verheerlijking van uw naam. Maar wil ook toebrengen zondaren die nog midden in de dood liggen. En wil ontwaakte zondaren de ogen openen voor de gezegende Heere Jezus Christus, de opgestane levensvorst, opdat wij met hem zouden leven. Dat is in geloofsgemeenschap met hem. Heere, maak het wel om zijns naams wil. Amen. Gemeente, de kerkenraad heeft de volgende afkondigingen voor u. Dinsdag is er weer gemeenteavond, aanvang 8:00. Iedereen is van harte welkom. Donderdag aanstaande zal er hemelvaartsdag zijn. De dienst begint dan om 9:30. Dit zo de Heere wil en we leven. U mag uw gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de zendingsexpeditie Azië. En de tweede voor de kerkvoogdij. Van harte aanbevolen. We willen nu gaan zingen van Psalm 119. En daarvan de versen 17, 52 en 65. Psalm 119. Allereerst vers 17. Leer mij, o Heere, de weg door u bepaald. Vers 52. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. We noemden u de versen 17, 52 en 65 van Psalm 119. Gemeente, Pasen ligt alweer geruime tijd achter ons. Aanstaande donderdag, zo de Heer het geeft, hopen wij hemelvastdag te hebben. Ik wil vanavond beginnen met een vraag aan ons allemaal. Ook naar mezelf toe. En dat doen we aan de hand van de catechismus die we vanavond hebben beleden. Want daar was de vraag: wat nut ons de opstanding van Christus? Met andere woorden, wat voor voordeel hebben wij daar nou aan dat Christus uit de doden is opgestaan? En dan is het antwoord drieërlei. En dan wil ik toch even nalopen. In de eerste plaats is dan het antwoord: heeft Hij, dat is de Heer Jezus, door zijn opstanding de dood overwonnen. Dat is toch voorwaar wel een woord om even bij stil te staan. Wij zijn alle sterfelijke mensen. De dood reist met ons mee, zolang we leven. En ieder mensenleven eindigt tenslotte met het sterven. Dat is niet altijd even makkelijk. Als je erg jong bent, dan denk je daar wellicht niet zoveel aan. Maar als de jaren gaan klimmen en het leven voor je gevoel ook steeds korter wordt en je allerlei beperkingen krijgt, dan gaat dat steeds meer en meer spreken. Dat we op reis zijn naar ons levenseinde. En nou wordt er gevraagd: wat voordeel heb jij nou van de opstanding van Jezus uit de doden? Namelijk deze, dat Hij de dood heeft overwonnen. Dat betekent dus dat als wij in deze opgestane Christus mogen geloven, want daar gaat het hier over, dan hoeft de dood geen angst meer aan te jagen. We zingen dat ook met Pasen, niet waar? Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Dat betekent straks ons sterven een afleggen van het lichaam der zonde en des doods. Onze ziel zal worden opgenomen in heerlijkheid en ons lichaam rust in het graf tot de zalige dag van de opstanding van het vlees, waarop wij Jezus Christus zullen eren als het Lam van God dat de zonde van ons heeft weggenomen. Gij, o Lam God, zijt waardig te ontvangen alle lof, alle eer en alle dank, zeg ik. Opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood verworven had, kon deelachtig maken. Er staat in de Romeinenbrief dat Jezus gestorven is om onze zonden en opgewekt is tot onze rechtvaardigmaking. Hij heeft door zijn bitter lijden en sterven de gerechtigheid voor u en voor mij verworven. Opdat Hij die uit genade aan u en mij zou schenken. Dat kan Hij alleen vanwege zijn opstanding. Door de kracht van zijn opstanding maakt Hij ons ook deelgenoot van die gerechtigheid. En dan ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Dat is tweeërlei. Enerzijds, ik heb het in mijn gebed al verwoord, of God ons op wil wekken uit onze doodstaat. Ik denk nou aan Efeze 2, dat bekende hoofdstuk. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee Hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden. Dat is natuurlijk een onbegrijpelijke zaak. Wij die vijanden van God zijn, blijken toch geliefd te zijn bij God. Ook toen we dood waren door de zonde en misdaad, heeft ons levend gemaakt met Christus. En door die kracht van de opstanding gebeurt dat. Zo wekt Hij ons op. En dat doet Hij door woord en geest. Onderschat dus niet wat hier gebeurt onder de prediking. Dit is het middel bij uitnemendheid dat God gebruikt om ons levend te maken. Maar niet alleen dat. Dan zegt Paulus ook nog: en heeft ons mede opgewekt. Dat wil zeggen tot een nieuw leven. Want als wij met ons zondige bestaan tot de Heer Jezus Christus mogen vluchten, en dat is de bedoeling van de levendmaking die in en door Christus geschiet, dan wordt ons leven ook totaal anders. Dan komt er bekering. Dat is de vrucht van het nieuwe leven. En dan wordt er gelijk iets bijgezegd. En dat is ook wel mooi om dat even te noemen met het oog op de hemelvaart van aanstaande donderdag. Hij heeft ons niet alleen mede opgewekt. Hij heeft ons mede gezet in de hemel. In Christus Jezus. Dus niet alleen deelgenoot aan zijn opstanding, maar ook aan zijn hemelvaart. Immers ons hoofd is in de hemel. En dat kan alleen maar verstaan worden op de wijze van het geloof. En wat blijkt nou in dit hoofdstuk? Oh ja, nog één ding te noemen. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dus net zo zeker als Christus uit de doden is verrezen, zo zeker is het dat wij die in hem geloven uit de dood zullen verrijzen tot het eeuwige leven. Als gelovigen. En wat blijkt nou? Dat de kerk, het gaat hier met name over de discipelen, maar ook van de vrouwen weten we het. Als Jezus is gestorven aan het kruis en begraven is, dan is hun geloof met Jezus begraven. De Emmausgangers die zeggen zelfs, wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar ze hebben zich dus kennelijk vergist en dat leeft in hun aller hart. Ze hebben geen moed meer, ze hebben geen hoop meer, ze hebben geen geloof meer. Het enige wat ze nog over hebben is liefde tot hun meester die ze moeten missen, maar die ze niet kunnen missen. En wat gaat de Heer ons nou vanavond tonen in het schriftgedeelte dat we zojuist hebben gelezen? Dat ook al is het nog zo ernstig gesteld met zijn kerk, dat er eigenlijk helemaal geen geloof meer aanwezig is, de Heer Jezus zelf naar hen toe komt om dat geloof te werken, te schenken. En vandaar dat het ook zo belangrijk is dat we in de kerk zijn. U weet het, als Jezus voor de eerste keer verschijnt aan zijn discipelen in Jeruzalem, dan is Thomas er niet bij. En dan mist hij dus dat gegeven dat Jezus op een gegeven moment op zijn discipelen blaast. En ze de geest geeft, de macht geeft, de volmacht geeft om door hun prediking de sleutelen van het hemelrijk te hanteren. En wie door hen wordt buitengesloten, die is buitengesloten. En wie door hen wordt binnengesloten, is binnengesloten. Dat is de sleutelmacht van de verkondiging. Nou, Thomas was er niet bij, dus hij mist het. En vandaar, als we niet trouw zijn in het bezoeken van de kerkdiensten, oh, wat doen we daar onszelf een hoop schade mee? Wat doen we daar de gemeente een hoop schade mee? Maar bovenal, wat is dat tot oneer van onze koning? U weet het, onze koning die heeft nog niet zo lang geleden een maaltijd aangeboden aan jubilarissen in heel Nederland, die op dezelfde dag jarig waren, 50 jaar waren geworden, of een ander kroonjaar hadden te vieren. Wat waren die mensen niet blij dat ze daarbij konden zijn. Wat een eer voor de koning. Nou, wat een eer is het dat de koning ons nodigt tot zijn heil. Ja, tot het avondmaal van het lam, zoals de schrift daarover spreekt. Nou, het is ook wat geweest natuurlijk. Ze hebben zo nabij Jezus geleefd en dat alles is nu weg. We kunnen ons geen voorstelling ervan maken als je 3 jaar lang zo dicht met Jezus mag optrekken, omgaan. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel nog meer. Dat is eigenlijk in het kort geschetst hoe deze mensen hebben geleefd. En heeft Jezus ook voorbereid op zijn sterven en zijn opstanding uit de doden. Heeft ze uitdrukkelijk gezegd dat ze geen wezen zullen zijn. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weer tot u, heeft hij gezegd. Maar dat zijn ze allemaal vergeten. Ook de vele keren dat hij gezegd heeft dat hij ten derde dagen zou opstaan van de doden. Het bleek alles tegen dovemans oren gezegd. Zelfs de woorden, heeft hij toch ook gezegd, nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien. De wereld zal hem na zijn dood niet meer zien. Maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. Je zou zeggen, zo'n woord moet toch geweldige indruk op deze mensen hebben gemaakt. Niets van het al, ze zijn het alles vergeten. Zelfs signalen inmiddels nu van zijn opstanding worden niet opgevangen. Want daar komen de vrouwen die hebben toch gemaakt naar het graf en het graf leeg bevonden. Maria Magdalena, Johanna, Maria, de moeder van Jacobus. Helemaal enthousiast, dat betekent letterlijk dat ze vol van God zijn. Dat betekent het woord enthousiasme, in God zijn. En die komen dan naar binnen om de discipelen te zeggen dat ze twee engelen in het lege graf hebben zien zitten. En dat die zeiden dat Jezus uit de doden was opgestaan. Precies zoals Jezus hun gezegd had toen ze in Galilea waren. Dat hij overgeleverd moest worden en gekruisigd. En ten derde dagen wederom opstaan. Daar was helemaal geen antenne voor. De discipelen hadden al snel een oordeel klaar over dat heerlijke getuigenis van die vrouwen. Het scheen in hun oren als ijdel geklap, staat er. Puur kletspraat. Onzin en niet anders dan dat. En dan blijkt inmiddels ook die Emmausgangers teruggekeerd te zijn naar Jeruzalem bij de discipelen. En nu spreken ze met elkaar over die dingen. En dan ineens staat Jezus zelf, zo lezen we in vers 36, in het midden. En dan is het ook al zo mooi gemeend om te zien hoe Jezus zijn discipelen tegemoet treedt. Hij kent hun toestand natuurlijk, als geen ander. Maar dit is het eerste wat hij tegen hen zegt. Vrede, zij u. Ongeacht de situatie. Dat is wat hij brengt. Vrede. Toen en nu. Zo is hij ons ook vanavond weer tegemoet getreden. Het is u misschien helemaal niet opgevallen, maar het gebeurt iedere dienst. En straks gaat u ook weer heen met de zegen van de Heer. In vrede. Dat is het laatste woord wat u te horen krijgt. Het eerste vanavond was genade, zij u, en vrede. Ongeacht uw en mijn leven. Hoe het er ook uitgezien heeft. Ook in de afgelopen week. Hij zei, genade zij u en vrede. Nou, zo hier ook, vrede zij u lieden. En kijk eens wat hun reacties op de vrede. Zeer verschrikt, of ze worden verschrikt en zeer bevreesd geworden zijn. De meende dat ze een geest zagen. Ze denken dat ze een spook zien, dat is al eerder voorgekomen op het meer van Genezeret tijdens de storm als Jezus over het water loopt. Een spooksel. Wel hier weer, een geest. En kijk dan eens hoe Jezus hen aanspreekt. Hij zei tot hen, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Waarom zijn jullie nu zo ontsteld? Waarom is dit nou jullie reactie op mijn komst naar jullie toe? Ik kom met vrede. En dan denken dat je een geest ziet. En dan zo bang zijn. Wees niet zo ontsteld. En waarom kunnen komen zulke overleggingen bij jullie boven? Waarom denk je dat ik een geest ben? Kijk mijn handen. Hij toont ze. En zie mijn voeten. In een andere evangelie kunnen we lezen dat hij zelfs zijn zijde toont. Dat wil zeggen dat hij zijn opperkleed heeft opgelicht. En onderkleed ook. Om zijn zijde te laten zien. En dan die vertroostende woorden. Ik ben het zelf. Ik ben het. Jullie meester, ik ben het zelf. En dan, wat een liefde spreekt daaruit. Tast mij aan. Voel nou maar. Voel maar aan mijn handen. Voel maar aan mijn voet. Voel maar aan mijn zijde. Want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voet. Dus hij maakt het echt zichtbaar en vraagt of ze hem willen aanraken, alsjeblieft. Opdat ze maar zouden geloven dat hij het zelf is. De opgestane zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Maar wat staat er dan? En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden. En je merkt wel dat er natuurlijk een heel ander gemoedsgesteldheid inmiddels gekomen is bij de discipelen. En want ze waren eerst verschrikt en zeer bevreesd. En door dit optreden van Jezus lezen we nu dat ze van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden. Maar ondertussen geloven ze nog steeds niet dat hij het inderdaad zelf is. Maar vermoeden ze nog steeds dat hij een geest is. En dan zegt hij, hebben jullie iets om te eten? Nou, dan geven ze hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En dan neemt hij het aan en staat er en hij at het voor hun ogen. En nog is er geen geloof. Je moet eens kijken wat er gebeurt en hoe Jezus naar hen toekomt. Feitelijk voldoet aan al hun verlangens om maar te bewijzen dat hij het inderdaad is, maar niet. En dan gaat Jezus doen wat hij altijd al heeft gedaan. En hij zei tot hen, en dan staan we midden in onze tekst, dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalm. Wat een geweldige les is dit voor ons allemaal vanavond. Jezus die valt gewoon terug op het woord dat hij altijd heeft gesproken. Hij valt terug op het Oude Testament, op de boeken van Mozes, van de profeten en de psalmen. Woorden die hij tot hen gesproken heeft. Jezus gaat dus niet zeggen over wat hem overkomen is. En dat is nogal wat geweest, nietwaar. Hij grijpt niet terug naar het moment dat de discipelen hem allemaal hebben verlaten in de hof van Getsemane. Hij brengt ze niet in herinnering dat ze allemaal sliepen toen hij daar voor hun behoud worstelde. En als een worm en geen man door het stof van de aarde kroop. Ook niet hoe het hem vergaan is bij Pilatus en Herodes. Over zijn kruisiging geen woord. Ook geen woord over wat het voor hem geweest is om van God verlaten te zijn. Als hij plaatsvervangend het oordeel van God over de zonde wegdraagt. Door zelf te sterven, het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Ook geen woord over hoe de ontmoeting is geweest met zijn hemelse vader toen hij zijn geest gaf in de handen van de vader. Ook niet wat het voor hem geweest moet zijn om die moordenaar met hem mee te dragen het paradijs Gods binnen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan natuurlijk ook wat het voor hem geweest moet zijn om uit de doden op te staan. Dat is ook een ervaring geweest waar je niet over uitgesproken raakt. Het zijn allemaal dingen die wij best wel graag zouden willen weten. Heere Jezus, hoe hebt u dat nou allemaal beleefd en ervaren? Geen woord erover. Nee, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Let op die verleden tijd, toen ik nog bij u was. Ja, maar eerst nu toch ook bij ze. Ja, maar op een heel andere manier. Voordat hij stierf, was hij daadwerkelijk bij hen. Met het lichaam van u en van mij. Wat onderworpen was aan de gevolgen van de zonde. Een lichaam dat pijn kende, moeite, zorg, verdriet, eenzaamheid. Ga zo maar door. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En zo was hij bij zijn discipelen. Was die grote medelijdende hoge priester die behoorlijk medelijden kon hebben in alle zwakheden. Maar nu, ja, nu is hij bij hen met een verheerlijkt lichaam. Hij verschijnt aan ze. Het ene moment is hij er en het andere moment is hij er niet meer. En zo zal het de komende 40 dagen tot aan zijn hemelvaart steeds toegaan. Hij is dus nu anders bij hen als voor zijn opstanding. Ze herkennen hem dan ook niet nu, terwijl hij toch in hetzelfde lichaam verschijnt. Alleen, ja, een lichaam dat binnenkomt terwijl de deuren gesloten zijn. Een lichaam waarvan zij zeker wisten dat het gestorven was. En dan dit woord van hem te horen. Dit is nou wat van mij geschreven is. Daar ligt het zwaartepunt, gemeente. Wat van mij geschreven is in de wet van Mozes. Dat zijn de geschriften van Mozes, de profeten en de psalmen. U merkt wel dat u nu gewoon doorgaat met het onderwijs uit de schriften. Alleen, die discipelen verstaan er ook nu weer niets van. Hoe voornaam het natuurlijk is dat we de schriften hebben en dat we de schriften weten. Onderzoek de schriften, het is de opdracht van Christus. En dan doelt hij op het Oude Testament, want het Nieuwe Testament was er nog niet. Want die zijn het die van mij getuigen. Er moet iets gebeuren. Nou, kijk eens, dat staat in vers 45. Toen opende hij hun verstand opdat ze de schriften van het Oude Testament, zeg ik er dan nog maar bij, verstonden. En dat is nu precies waar het op aankomt. Toen en nu. We hebben Psalm 119 gezongen. Die liederen, die versen die we gezongen hebben, die slaan er helemaal op. Op de opening van het verstand. Zodat dat woord voor ons gaat leven. En dat is ook vandaag nodig. De opening van het verstand. En dat is het eigen werk van Christus. Toen opende hij hun verstand. En dat doet hij nog. Door zijn Heilige Geest. Dat heeft hij ook beloofd. Hij zegt, als die geest komt, dan zal hij het uit mij nemen. En hij zal het u verkondigen. Die geest, die laat dat woord horen. En hij doet dat woord verstaan door de opening van het verstand. En dat hebben we nu allemaal nodig. Ook al zijn we misschien nog zo verstandig. Dat wil zeggen dat we een groot verstand hebben, heel veel weten. Maar van nature is een mens blind voor God en goddelijke zaken. Dat is natuurlijk vreselijk om te zeggen. En misschien vindt u het ook verschrikkelijk om aan te horen. Maar dat is de realiteit van elk mens. Geen antenne, absoluut niet voor God en voor zijn dienst. Dus de opening van het verstand, opdat ze de schriften verstonden. Dat doet hij dus. En hij zei tot hen, alzo is er geschreven. Merkt u dat dat weer terugkomt en hoe voornaam die woorden toch zijn? Alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dag. Hier komt het moeten, dat was al eerder gezegd in vers 44. Als ik nog met u was, heb ik deze woorden gesproken, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is. En dan wordt hier nog eens duidelijk gemaakt waar het dan met name over gaat. Over zijn sterven en over zijn opstanding. En nu hebben wij door Gods genade het Nieuwe Testament gekregen. Waarin wij dus duidelijk horen hoe in Christus dat inderdaad alles vervuld is geworden. Het moest vervuld worden en wij mogen vanuit het Nieuwe Testament horen hoe het vervuld is geworden. Namelijk in en door het lijden en sterven en de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Alzo moest de Christus lijden. Van wie moet dat? Wel van de hemelse Vader. Ja, maar waarom moet dan zijn zoon lijden? Ja, dat is nu het wonder van Gods welbehagen. Het heeft God behaagd om zondaren zalig te maken. En vraag mij niet hoe dat kan. Dat is nu bij God in het hart geweest. Hij heeft u en mij geschapen, opdat wij zijn beeld zouden gelijk zijn. Wij zijn ook naar zijn beeld geschapen. En ach, wat is er van geworden, nietwaar? Wij die voor de leugen en voor de dood hebben gekozen. In Adam. En in Adam is het hele menselijke geslacht voor God verdoemelijk geworden. Het zijn vreselijke woorden om te zeggen. Maar dat is de waarheid. Maar daar zette God geen punt, maar een komma. En dan heeft het hem behaagd om uit dat gevallen menselijke geslacht zondaren zalig te maken. En hoe kan dat nu? Wel, hij heeft de vraag gesteld in de stilte van de eeuwigheid. Wie is het die met zijn hart borg wordt om tot mij te genaken? Is er een borg? Dat wil zeggen iemand die de schuld op zich neemt. En toen heeft zijn eigen zoon gezegd. Die evenals de Vader, die tezamen met de Vader God is, één enig God is, met de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon heeft gezegd, zie ik, kom o God, om uw wil te doen. En zo is dat plan, dat raadsplan van God in Christus Jezus uitgewerkt. En dan komt hij naar deze wereld. Hij moet naar deze wereld gaan. In de volheid van de tijd is hij er ook. Wordt hij door de Vader neergelegd in de kribbe van Bethlehem. En dan met de bedoeling om de zonde van de wereld op zich te nemen. En dat is ook gebeurd. Zo heeft de hemelse Vader hem ook aangewezen. Zie het lam van God. Het is mijn lam. Ik heb hem ervoor bestemd. Hij zal als een lam ter slachting geleid worden, Jesaja 53, het hoofdstuk bij het nemendheid van de plaatsvervanging van de leidende knecht des Heren. Hij moest lijden. Nou, dat zien we ook al in het boek van Genesis, niet waar. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Alzo moest de Christus lijden. Bind offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Al die offerdieren zagen op het bitter lijden en sterven van de Heere Jezus Christus, om zomaar enkele trekken op te sommen. Nou, en alzo moest hij ook opstaan van de doden. Het graf kon hem niet houden. Hij heeft, o God, van u begeerd, de psalmen, het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. En nu is het nodig dat u en mijn verstand daarvoor geopend wordt. En dat geldt zo, zoals we nu bezig zijn met elkaar in de prediking. Hij mag door de stem van de dienaar van het woord heen, de stem van God zelf, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, horen. Zo maakt hij zich bekend. Zo laat hij zich ook vinden in de verkondiging. Opening van verstand nodig. Alle dienaren van Christus hebben dat nodig in de voorbereiding tot de prediking. We staan hier niet wat voor de voet weg te praten, om het zomaar eens te zeggen. We prediken het woord. Het is het proclameren van het heil in en door Christus. En de opening hebben we ook nodig van het verstand bij het luisteren. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dat. We zitten hier niet zomaar. We kunnen hier onszalig luisteren. Of rampzalig. Verhard u niet, maar laat u lijden. En dat is ook nodig bij de catechese en gelukkig ook in de avonddiensten, nog jongeren en kinderen in de kerk. Ik weet niet hoe jullie tegenover catechese staan. Ik hoop dat je het leerzaam vindt. Het is natuurlijk nogal wat ook, dat de Heere ook door middel van dat middel jullie probeert te bereiken. Want daar is de catechese toch op gericht, dat ook in die jonge kinderharten, en met name ook van die jonge mensen, in die cruciale levensfase, in de puberteit, waar zo'n gevaarlijke tijd ook is, dat je je gangen vast mag maken in het woord. En dat je ook weten kan vanuit de schriften wat wel en niet kan. Dan ben je niet overgeleverd aan wat mensen allemaal ervan vinden of zeggen, nee. Maak in uw woord mijn gangen en treden vast. En de opening van verstand is ook nodig. Er zullen hier ook wel bijbelkringen zijn of gesprekskringen, denk ik. Dat is in de meeste gemeenten wel zo. Maar laat het dan niet zo zijn dat dat bij elkaar komen iets is van, ja, ik denk dat het zus is. En een ander zegt, ja, volgens mij is het dit. En zou het dat niet kunnen zijn? Nee, het woord laten spreken. Niet wat ik ervan vind. Of zelfs niet wat ik ervan ervaar of voel. Alzo spreekt de Heer. Nou, dat is waar Jezus op teruggrijpt. Wat geschreven is. Alzo is er geschreven. Alzo moest de Christus lijden. En van de doden opstaan. Ten derde. Daar. En kijk eens wat er gebeurt. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonde. Daar was nou de opening van het verstand voor nodig. Want u begrijpt wel dat discipelen die daar in zo'n houding in Jeruzalem ten eer zaten, feitelijk zelf geen geloof meer hadden. Ja, hoe zou je dan nog getuige kunnen zijn? Je kunt hooguit zeggen wat de Emmausgangers gezegd hebben. We dachten dat hij het was, maar we hebben ons vergist. Ben je gauw klaar, dan hou je liever je mond, denk ik. Maar nu. Nu ontvangen ze het rechte zicht erop. Het verstand wordt geopend. En ze zien het. In het lijden en sterven van Christus en zijn opstanding zijn de schriften vervuld geworden. Zo moest het gebeuren en zo is het gebeurd. Ho, hij is het zelf. Ja, nou zien ze het. De opening van het verstand. zal gewis gelijk een lichte donker opdoen klaar. En nu worden ze herinnerd aan het feit dat ze moeten gaan preken. Het heil gaan proclameren. Wat dan? In zijn naam bekering. En vergeving van zonde onder alle volken. Beginnende van Jeruzalem. Hier hebt u nou de kern van het evangeliewoord. In de naam van Jezus. En de prediking is in feite ondergedompeld in de naam van Jezus. Anders mag het de naam van prediking niet dragen. Een prediking waarin de Heer Jezus niet centraal staat, is geen prediking. Dat is op zijn best een stichtelijk woord. Waar je nog grote vraagtekens bij kan hebben, denk ik. Hij is het voorwerp van de prediking. Hij is ook het voorwerp van het geloof. Christus Jezus. Paulus zegt, ik heb niet voorgenomen iets onder u te weten dan Jezus Christus en dien gekruist. Dat in zijn naam gepredikt wordt. Vanuit die naam krijgt de prediking het gewicht dat de prediking toekomt. Het is met volmacht vanuit de opdracht van Christus zelf. En wat dan preken? Dan staat er bekering. Staat er in de Griekse woord, dat betekent, je moet preken een totale verandering van gezindheid. U weet dat het woord bekering letterlijk betekent je omkeren. En je staat eerst met je rug naar de Here toe. Dat is de uitgangspositie van iedere zondaar. We hebben de Here de rug toegekeerd, dat zeggen we ook zo. Dus dat is onze uitgangspositie. Maar als nou in de naam van Christus bekering gepreekt wordt, dat het zo niet kan blijven. Hoe heeft de Heere God bij monden van de profeten niet geroepen? Bekeert u, o huis Israëls. Waarom zul je sterven? Tientallen keer kunt u het lezen in de schrift. Nou, dat zegt Jezus ook. Bekering. Totale vernieuwing van je gezindheid. Totale andere houding jegens alles wat met God en zijn dienst te maken heeft. Zodra de Heer het verstand opent, dan zien we in welke positie wij ons bevinden. Dat we gezondigd hebben. En daar kunnen we niet meer in leven. Kijk, dat maakt de bekering uit. Hoe prachtig is dat te zien bij de uitstorting van de Heilige Geest. Als Petrus daar het woord voert namens zijn Here. Uitgerekend Petrus, die met vloek en een eedzweer zijn meester heeft verloochend, die mag het woord nemen op de Pinksterdag. En dan gaat hij preken vanuit de schriften, vanuit het Oude Testament, hoe God in zijn Zoon Jezus Christus de Messias heeft doen komen om dit volk te redden. En hoe zij hem genomen hebben en hem aan een kruis gehecht hebben. Hij die door God verhoogd is geworden, is door hen vernederd geworden tot in de dood. Ja, de dood des kruises. En dan staat er, en als ze dit hoorden, werden ze verslagen, dat wil zeggen letterlijk doorstoken in hun hart. En dan komt dat woord. Mannen, broeders, wat zullen wij doen? Hun verstand is geopend. Ze zien hun uitgangspositie. Wat zullen we doen? Bekeert u. Precies wat Jezus hier gezegd heeft. Bekeert u. Neem een andere gezindheid in jegens Jezus. Je hebt hem verworpen. Maar nu mag je hem aannemen. Op grond van het getuigenis dat ik u predik. en een ieder van u worden gedoopt in de naam, merk je, in de naam van Jezus, tot vergeving van zonden. En dan komt daar die heerlijke optocht in Jeruzalem. Dan gaan er 5000 mensen naar een doopbassin toe. Waar dat gebeurd is, weten we niet. Dat is ook wat geweest hoor, als daar 5000 mensen gedoopt worden. U hebt misschien hier ook wel eens meegemaakt, wat een geweldig gebeuren als hier een volwassene gedoopt wordt. Ik heb het meerdere keren in Dordt mee mogen maken. Ja, dat is een buitengewone ervaring. Maar dan notabene in Jeruzalem. Het bolwerk van de Joodse godsdienst. Een stad boordevol haat jegens Jezus. De plaats waar hij ter dood veroordeeld is geworden. De plaats waar de vervolgingen zullen gaan woeden. Kijk daar toch 5000 mensen. Bekeren zich en laten zich dopen in de naam van Jezus. Tot vergeving van zonden. Onder alle volk. Toen kwam Kokenge in beeld. Bij de Heer Jezus. Denk niet dat hij u vergeten is. Dat merkt u wel vanavond. Dat alleen al. Dat hij u en mij en jou niet vergeten is. Maar dat hij aan ons denkt. En daarom laat hij zijn woord aan ons verkondigen. Kijk, waar zulke dingen werkelijk gehoord worden, waar ons verstand geopend wordt, dan begrijpt u wel, dan is alle verzet tegen de Heere gebroken. Dan kan het gewoon langer niet meer zo. En wat heerlijk is dat. Alle kinderen van God in Kokenge zullen dat beamen. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Nou, wat verlies je nou? Je zondige leven. En je gaat het erg vinden dat je nog iedere keer weer zonde doet. Maar dat is nou het beste bewijs dat er een levende band met Christus is. De zonde is pijn gaan doen. Je hebt er verdriet over. En je hebt een zaligmaker nodig om dat alles te verzoenen. Nou, bekering en vergeving van zonde. Hè? En daar is onze doop het bewijs van. En daar mogen we dan ook onze troost uit putten. Zeg, Heere, daar al hebt u beloofd dat het bloed van uw lieve zoon reinigt van alle zonde. En nu mag ik geloven dat u dat gedaan hebt. Door bekering en vergeving van zonde te ontvangen. Alle volken. Maar wel beginnen in Jeruzalem. Bijzonder toch weer, hè? Zeg maar, je moet beginnen, broeders, zegt hij tegen zijn discipelen in het hol van de leeuw. Hier, waar jullie nu uit angst voor de Joden achter gesloten deuren zitten, daar moeten jullie straks gaan beginnen om bekering in mijn naam te preken en vergeving van zonde. En gij zijt getuige van deze dingen. Mooi ook hoor, dat hij dan in zijn zorg nog dat laatste vers, in dat laatste vers zet. En ziet, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar, hè, dat gaat allemaal gebeuren, maar jullie moeten nou maar in Jeruzalem blijven. Totdat je zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Nu kunnen ze het nog niet. Nou moeten ze nog wachten op die geest. Die uitstorting van de geest. En dan zullen ze met alle vrijmoedigheid gaan getuigen. Er staat hier. En gij zijt getuige van deze dingen. Niet gij zult mijn getuige zijn. Ook dat is een belofte trouwens. Dat wordt wel eens verkeerd verstaan als dat moet je doen. Nee, je zult het doen. Dat betekent het. Je zult het doen. En hier zegt hij gewoon, en gij zijt getuige van deze dingen. Dit alles hebben ze nu mee mogen maken. Omdat ze zullen getuigen. En dat is ook de vrucht van het nieuwe leven. Je kunt niet zwijgen over hem die je door Gods genade lief hebt gekregen. Als je dat geheimnis niet kent, ach, dan praat je nooit over de Heere Jezus. Stel je voor, zeg. Maar als hij het voorwerp is geworden van je liefde, ja, dan wil je over hem spreken. En dan wil je ook over hem zingen. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, hoe hij stierf voor mij aan het kruis houdt en mij redde van de dood. Zing, o zing. Nou gaan wij dat ook doen. En dat gaan we doen met een vers uit Psalm 145. Prachtig. Ik zal uw Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw goddelijke daan met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. Het is Psalm 145, het tweede vers. Amen. Danken en bidden. Heere, wij danken u namelijk moedig. U weet of wij uw stem hebben gehoord. Of dat wij tot nieuw leven werden verwekt. Of dat we meer en meer op de Heer Jezus Christus betrokken zijn geraakt. Immers dat is toch de bedoeling van de prediking van uw woord, dat wij tot geloof en bekering zullen komen. Dat we onze treden zullen zetten in uw sporen, opdat onze voeten niet uit zouden glijden. En dan is het maar het veiligst voor ons allen, dat we nabij u zijn, Heere. En daar gebruikt u uw woord voor. Wat is dat ook vanavond geopenbaard in dit getuigenis dat we samen hebben overdacht. Zoveel blijken van uw zorg en liefde jegens uw discipelen. Maar ach, het ging pas leven voor hen toen het verstand werd geopend. Toen ze de schriften verstonden. Dat de schriften al zo vervuld moesten worden. Al zo moest u leiden en al zo moest u opstaan. En ze mochten getuigen zijn van deze dingen. Opdat ze zouden getuigen. Aangedaan zouden worden met kracht uit de hoogte. Om dat heerlijke evangeliewoord van bekering en vergeving van zonde. Uit de volheid van het gemoed te mogen uitdragen. Om de luister en de majesteit en de roem van Christus te verkondigen. Overal te openbaren, zo hebben we gezongen. O Heere, dat er ook iets van die genade in ons hart en leven gevonden mag worden. Of alsnog een plaats in ons hart zal krijgen. Vergeef het tekort wat er is geweest in de bediening der verzoening. Zowel in het spreken, als ook in het luisteren ernaar, Heere. O, laat deze woorden ons vergezellen, niet alleen van vanavond, maar ook dat vanmorgen gepredikt is geworden. Dan mogen ik onze broeder, die u hier gesteld hebt, van harte aan u bevelen met al de zijnen. Zegen zijn bediening, Heer, in bijzonder de prediking van uw woord. Wees met hem in alle werk dat gedaan mag en moet worden. Heer, we mogen u bidden voor alle werk in uw kerk hier. Ter plaatse, we denken aan de broeders, ambtsdragers en allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Of het nu is voor onze jongeren of voor onze ouderen, voor de hele gemeente. Schenk allen alles wat nodig is. We bidden u voor uw kerk wereldwijd. In bijzonder evangelisten en zendelingen. Maar ook en vooral uw vervolgde gemeente. Miljoenen in deze wereld die gediscrimineerd, vervolgd, zelfs gemarteld en gedood worden op de naam van de Heere Jezus. We dragen uw bondsvolk Israël aan u op. Een hutje in de komkommerhof, het is werkelijk een wormpje Jacobs en een volkje Israëls. In de wereld gehaat, allerwegen. Nog steeds het verlangen bij miljoenen om dit volk te vernietigen. Maar niemand zal ze uit mijn hand rukken. U staat erboven, heren. En wij geloven dat dit volk nog zal belijden dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En wat zien we daar naar uit? Want als de verwerping van Jezus al voor zo'n grote zegen wereldwijd heeft gezorgd, hoeveel te meer hun aanneming. Heere Jezus, zo bevelen wij elkaar in uw doorboorde handen. Hoor ons gebed in uw naam. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 87 de versen 3 en 4. De versen 3 en 4 van Psalm 87. Gemeente, zoals gezegd in de prediking, wij gaan tenslotte met vrede heen. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.